Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 147ste psalm en daarvan het eerste vers. Laat zeer een lof ten hemel reizen, hoe goed is het ons een God te prijzen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en in vrede doen leven, hen die uit Israël zijn verdreven. Vers 1 van 147. Alweer een aantal weken geleden dat we met elkaar in de Bijbellezing hebben geluisterd naar het onderwijs dat tot ons komt vanuit het Bijbelboek Nehemia. We zijn nu toegekomen aan het derde hoofdstuk. En van het derde hoofdstuk lezen we alleen de eerste 5 versen. En we lezen dan vervolgens het hoofdstuk 4, de eerste 6 versen. Het hele gedeelte dat vormt ook vanavond de stof voor de Bijbellezing. Als we dat hebben gelezen, dan zingen we daarna met elkaar uit de 89ste psalm, het eerste vers. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Vers 1 van 89. En Eliasib, de hoge priester, maakte zich op met zijn broederen, de priesteren. En zij bouwden de schaapspoort, zij heiligden ze en richtten haar deuren op. Ja, zij heiligden ze tot aan de toren Mea, tot aan de toren Hanael. En aan zijn hand bouwden de mannen van Jericho. Ook bouwde aan zijn hand Zachur, de zoon van Imri. De vispoort nu bouwden de kinderen van Senaa. Zij solderden die en richtten haar deuren op, met haar sloten en haar grendelen. En aan hun hand verbeterde Meremoot, de zoon van Uria, de zoon van Kots. En aan hun hand verbeterde Meshulam, de zoon van Berechia, de zoon van Mesesabeel. En aan hun hand verbeterde Sadok, de zoon van Baena. Voorts aan hun hand verbeterden de Tekoïten. En zo komt dat steeds terug. Verbeterden aan hun hand. En dan lezen we vanuit Nehemia 4 verder. Maar het geschiedde als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig en hij bespotte de Joden. En sprak in de tegenwoordigheid zijn broederen en van het heer van Samaria en zeide, wat doen deze amechtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in een dag voleinden? Zullen zij de steentjes uit de stofhopen levend maken, dat zij verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet was bij hem en zeide, al is het dat zij bouwen. Zo er een vos opkwam, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn, en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd, en geef hen over tot een roof in een land der gevangenis, en dek hun ongerechtigheid niet toe, en hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd, staande tegenover de bouwdieven. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd, tot zijn helft toe, want het hart des volks was om te werken. Tot zover de schriftlezing. Zijn zegen, laat ons bidden. Heren, barmhartig en genadig God in de hemel, uw naam mogen wij hartelijk danken, dat u ons op deze donderdagavond, zo aan het begin van het nieuwe jaar, samenbrengt in uw huis, rondom uw woord, dat we elkaar weer mogen ontmoeten op de bouwplaats, op de werkvloer van u, o Heilige Geest, waar u dwaze zondaarsharten zaligmakend wil bearbeiden, waar gij, hoogmoedige mensenkinderen wil doen neervellen en afbreken en brengen in het stof. En waar gij hen, die daar neergeveld liggen, wil opbouwen en wil funderen op dat vaste fundament Jezus Christus en dien gekruisigd. En wij danken u voor uw bemoeienis met ons leven. En we bidden om uw zegen over deze dienst. Als we hier bijeen zijn, of als we de dienst ook op een andere wijze mogen beluisteren, u weet alles wat we nodig hebben. En als we tot u komen, moeten we het u eerlijk belijden, dat wij niet van die bouwers zijn, maar dat slopen beter bij ons past. Dat wij mensenkinderen zijn die altijd alles maar weer stuk maken en te gronden richten wat u hebt opgebouwd. Heere, dat tekent toch ons natuurlijk bestaan. Een hart dat zich keert tegen u, tegen uw volk, tegen uw dienst. Ontdek ons daaraan en maak ons eerlijk voor uw heilig aangezicht. En doe ons toch zien dat van al ons bouwwerk er niets terecht komt, maar dat we het moeten hebben van die grote bouwmeester, u, de drie enige God. En daarom bidden we u, zoudt u dat bouwwerk willen verrichten in het midden van de gemeente van Elburg. En dan weet u precies wat elk van noden heeft. Een kind, een jongere, of een in de kracht van zijn of haar leven, of een oudere. Gaat u de rijen maar door en wilt u het woord toepassen aan de harten. En we mogen u bidden dat u ons toch ook deze avond meeneemt naar die bouwplaats, naar die stijgers, daar in Jeruzalem. Om te ontdekken welke lessen daarin liggen en welke lessen daarin liggen voor ons vandaag de dag. En zo bidden we om uw zegen over deze Bijbellezing. En dan mogen we elkaar aan u opdragen. Doet u zijn met uw dienstknecht, sterk hem, ondersteun hem, schenk hem wat hij nodig heeft in de verkondiging van uw woord. Wilt u ook onder de kansel en thuis een open oor, een verlicht verstand, maar bovenal een geopend hart geven. En zo bidden we voor die plekken waar rouw is, waar moeite leven, waar zorgen zijn, ontfermt u zich. Ook over de zieken, ernstig zieken, langdurig zieken, wees een God van nabij. We bidden nu voor diegenen die vanavond wel wilden komen, ook van plan waren om te komen, maar door de weersomstandigheden niet konden komen, gedenkt u ook hen. We mogen nu bidden voor degenen die vanavond aan het werk zijn, omdat ze in de zorg werken of andere werkzaamheden die verricht moeten worden, wilt u ze daarbij helpen en bijstaan. We mogen nu bidden ook misschien voor jongelui die in de tentamenweken kunnen zitten, gedenkt u hen, ook als er van hen veel gevraagd wordt. We mogen zo heel de gemeente aan u opdragen. Maar niet alleen de gemeente, ook deze plaats. We bidden nu voor de inwoners van Elburg. Heer, u weet wat hier nodig is aan alles wat hier speelt. Mensenkinderen die nog nooit van u hebben gehoord. Of zij die uw dienst terug hebben toegekeerd. Wilt u wonderen werken tot verheerlijking van uw naam. Opdat gesproken kan worden wat u doet in dat dorp gelegen. De voormalige Zuiderzee. En dan mogen we u bidden, wilt u toch geven dat u zo zondaren toebrengt tot die schare die zalig wordt. We bidden u voor ons land, voor onze overheid, allen die over ons zijn gesteld, geef ze wijsheid. We bidden u voor de broeders van de kerkraad, schenk hen wat ze nodig hebben. Zo mogen we ook daarin vragen om uw zegen. Gedenk deze wereld die bloedt uit vele wonden. Wilt u zelf geven dat u recht geschieden mag. En zo slaan we onze ogen op naar omhoog, om uw hulp of gunst te vragen. Heren, wij hebben niets, we kunnen u niets aanbieden, dan alleen maar onze vuile zondaarshanden en een hart dat een broeinest is van ongerechtigheid.
Maar we kunnen u toch slechts vragen, met een beroep op uw woord, gedenk aan ons, in uw goedheid, in uw erbarmen, naar uw goedertierenheden, tot eer van uw naam, om Christus wil alleen, uit genade. Amen.
De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 102e psalm. En daarvan het 7e en het 9e vers. Gij zult opstaan ons beschermen, over Sion u ontfermen. En ook vers 9, als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd. Het 7e en het 9e vers van de 102e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Straks na het amen willen we gaan zingen uit de 146e psalm en daarvan de versen 6 en 8. Het is de Heer wiens mededogen, blinde schenkt het lieflijk licht. En ook vers 8. Het is de Heere van alle heren, Sions God geducht. In macht 6 en 8 van 146 straks na het amen. Geef de gemeente. Als je zo op een doordeweekse dag, zeker nu ook de kerstvakantie weer voorbij is, als je dan door verschillende steden en dorpen zou gaan rijden, dan zie je dat er overal eigenlijk wel wordt gewerkt. Niet alleen aan de verbouw van huizen, maar ook aan de bouw van huizen. Soms hele nieuwe woonwijken die uit de grond worden gestampt. Ik zie dat bijvoorbeeld heel duidelijk op Urk, de plaats waar we wonen. Eigenlijk heel indrukwekkend om te zien hoe dat dorp wat in de Zuiderzee lag en na de drooglegging, hoe dat enorm is uitgebreid en hoe er steeds nog weer allerlei nieuwe woonwijken ook komen. Dat je wel eens ook denkt van wat eigenlijk gewoon is voor de opkomende generaties. De generaties voor hen hadden het nooit voor mogelijk geacht wat er allemaal aan bouwwerk en aan huizen zouden komen te staan. Maar in Jeruzalem is er ook een en al bedrijvigheid. Het was een stad in wederopbouw. Jarenlang heeft de herbouw van de stad stilgelegen, maar in Nehemia 3 zien we hoe massaal er gewerkt wordt aan de herbouw van de stad. Dus aan Jeruzalem, de stad van God, wordt hard gewerkt. Dat is de stad waar God zijn woning heeft. Maar in de dagen van Nehemia woont hij daar op de puinhopen van een verwoeste stad. Maar het mogen geen puinhopen blijven. Als we dan heel snel die lijnen doortrekken, ja, het is genade als God woning gaat maken in het hart van zondaren, waar het één grote puinhoop is. Maar dan moet er wel wat veranderen. Want zijn genade mag niet te grabbel worden gegooid. Ook in Jeruzalem, die verwoeste stad, die zal uit het puin worden opgericht om te herrijzen tot eer en tot glorie van de drie-enige God. Het zal worden tot zijn eer en tot zijn roem. En daar loopt het nou op uit, dat het herbouwde Jeruzalem, ook als we de lijn weer geestelijk doortrekken, het nieuwe Jeruzalem, met de heerlijkheid van God, zal schitteren en zal stralen. En tot die dag wordt er gebeiteld en gearbeid aan de stad. De fundamenten die zijn gelegd door het lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus. Maar nu worden er nog steeds bouwlieden erop uitgezonden om het bouwwerk voort te zetten. Bouwt u mee hier in de kerk, maar ook thuis? Ben jij nou zo één die meehelpt aan de opbouw van de stad van God? Of hoor jij bij degene die de herbouw van Gods gebouw verstoren? Dat is toch een vraag die we elkaar eerlijk moeten stellen. Bouw je mee of breek je alleen maar af? Richt je op of ben je alleen maar aan het slopen? We kunnen op allerlei manieren doen slopen. Met onze mond, met onze handen, met onze daden. Er zijn toch wel vragen die bij ons boven komen als we het Bijbelgedeelte van vanavond gaan behandelen. Eerlijk, het is geen eenvoudig gedeelte. We zijn misschien ook wel geneigd eigenlijk om dat hoofdstuk wat over te slaan.
Zeker vanwege al die namen die erin staan, die heb ik nou ook niet voorgelezen. U moet dat misschien nog maar eens doen en dan kun je ook wel zien dat soms ook vanuit bepaalde namen weer hele lessen liggen. En toch, we mogen het niet overslaan, want het staat in de schrift. En we belijden toch dat heel de schrift door Gods geest is ingegeven en dat dat nuttig is tot onderwijzing, tot lering. En vanuit dat licht willen we vanavond er naar luisteren onder het thema de herbouw van Jeruzalem. Drie gedachten. In de eerste plaats de vele bouwers op de bouwplaats. In de tweede plaats het nachtelijk bezoek aan de bouwplaats. En in de derde plaats het hartelijke gebed op de bouwplaats. Dus de herbouw van Jeruzalem. In de eerste plaats de vele bouwers op die bouwplaats. Dan het nachtelijk bezoek aan die bouwplaats. En dan tenslotte het hartelijke gebed op de bouwplaats. Die bouwoproep die heeft geklonken. Nehemia die kwam met die aansporing in hoofdstuk 2 vers 17. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen. Dat was nodig. Want weet u nog, Nehemia, die in die nachtelijke inspectie had gezien hoe de situatie van de stad ervoor stond. Het zag er niet uit. Het was er één grote bende. Het puin was er blijven liggen. Verkoolde poortdeuren die hingen in de sprongen. Het mos dat groeide op die half afgebrokkelde muren. En als er dan nog iets stond, dreigde dat ook om te vallen. In die nacht der ontdekking, zo zagen we de vorige keer, liet God aan Nehemia de breuk van Sion zien. Het is goed om dat toch nog weer een keer te benadrukken. Want dat gaat wel aan de roep tot en de daad van de wederopbouw vooraf. Zo ligt het toch altijd. Aan het herstelwerk gaat de ontdekking vooraf. Ja, zolang je blind bent voor de puinhopen van je zondaarsbestaan, komt er ook geen activiteit los om de breuk te helen en de muren te gaan herstellen. Zo is het toch, er is geen mens die de zonde gaat laten als hij niet eerst de zonde is gaan haten. Denk maar aan die bekende gelijkenis uit het Nieuwe Testament van de verloren zoon. Het was toch nodig dat hij bij die varkensdraf terecht kwam. Eer hij ging zien wat hij van zijn leven had gemaakt en hoe dwaas hij was geweest om zijn ouderlijke huis te verlaten. En pas toen hij dat zag, toen kwam het verlangen om te breken met de zonde. Ik zal tot mijn vader terugkeren. En kon hij het niet langer in die zonde volhouden, nadat hij eraan ontdekt was en hij erbij bepaald was geworden. Zo is het toch in het leven, als de Heer onze ogen opent voor wie wij zijn voor God. En als Hij de zonden in ons leven ons voor ogen stelt, dan kunnen we het in die zonde toch niet langer uithouden. En wil je ervan af? Want dan voel je hoe je God daarmee verdriet doet. En hoe je God als het ware op zijn hart ermee trapt. En dat wil je niet langer. Je gaat ernaar verlangen dat het weer wordt zoals God het heeft bedoeld. En hoe God dat al heeft bedoeld? Nou, zonder zonde, zonder kwaad, zonder ongerechtigheid, zonder verkeerdheden. Dat is ook in de stad Jeruzalem. Nehemia die heeft de leidslieden van Jeruzalem verteld hoe miserabel de situatie van de stad is. Dan raakt dat de mensen. Gods geest komt erin mee. Er komt roering. En ze kunnen die stad niet in puin laten. En dan zeggen ze in vers 18 van hoofdstuk 2. Laat ons op zijn. Laat ons opstaan, staat er eigenlijk. Dat wij bouwen. Als Gods geest werkt, komt er een breuk met de zonde. Want je kan die afgebrokkelde muren, we zouden dat kunnen zeggen, dus die binnengeslopen zonde en ongerechtigheden, die kun je niet laten liggen. Het moet veranderen. Daarin herken je ook, hè, of Gods geest ook in waarheid in je hart werkt. Dan komt er ook liefde voor de zaak van God. En dan komt er liefde voor de geboden, voor de inzettingen van God. En ze beloven allemaal een steentje bij te dragen. Ook dat is trouwens best apart. Nog weer even terug. Jarenlang lag Sion in puin. Weet u nog van de eerste keer? Het begon in 586 bij de verwoesting van de stad. En in 537, toen onder leiding van Zerubabel en Jesaja, toen werd wel gewerkt daar aan de herbouw van de tempel, maar werd aan de stadsmuur werd niets gedaan. En nadat Esra in 458 ook terugkeerde, kwam die herbouw ook niet van de grond. En nu is eigenlijk dus al zo'n 140 jaar lang, 586, 446, dat die stad in puin ligt. Ja, hoe gaat dat dan? Je ziet het en de eerste keer ben je onthutst, maar op een gegeven ogenblik het wendt tot gewoon. Ze hadden ermee leren leven, totdat Nehemia kwam. En ze hoorden zijn boodschap en ze zagen de officiële documenten die hij bij zich had, die getekend waren door de koning. En dat de koning toestemming gaf voor de herbouw. En ze geloofden dat hier achter Gods hand zat. We zeiden het de vorige keer al, dat die herbouw van de stad Jeruzalem ook beeld is van Gods kerk op aarde. En ze gaan aan de slag. Allemaal. Die muren die staan daar in hun schande, maar nu zal het anders worden. En als we dan zo vanavond als het ware zo eens door die puinhopen van Jeruzalem heen lopen, dan zien we dat er overal bedrijvigheid is. Vandaag de dag natuurlijk, dat was toen niet zo, maar vandaag de dag zou je dan overal bedrijfsbusjes zien staan en overal stijgers omhoog en overal mensen die er aan het werk waren. Ja, dat laatste, dat was er wel. Het krioelt in de stad van het werkvolk. En overal in de stad hoor je het timmergeluid. En het gaat eigenlijk heel de stad rond. We kunnen dat zo meelezen. Vers 1. De schaapspoort. Vers 3. De vispoort. Vers 6. De oude poort. Vers 13. De dalpoort. En ook in vers 13 de mistpoort. Vers 15. De fonteinpoort. Vers 26. De waterpoort. Vers 28, de paardenpoort. Vers 29, de oostpoort. En dan zie je dat het in vers 32 weer eindigt bij de schaapspoort. Noord, oost, zuid, west, iedereen doet mee. En een hele lijst van bouwers zien we dan in hoofdstuk 3. Het begint in vers 1, Eliasib, de hoge priester. De priesters worden er ook bij genoemd in het eerste vers. Dan kijk je naar vers 8, dan wordt er gesproken over de goudsmeden. We zouden kunnen zeggen de juweliers. En ook lezen we daar van de apothekers. De zoon van een der apothekers. De kooplieden werken daaraan mee. De kruideniers. Vers 31, je zou dus kunnen zeggen de kleine winkeliers. In vers 26 is er sprake van de netinim. Dat zijn eigenlijk de tempelslaven. De oversten doen mee, de hooggeplaatsten van de stad. En we zien ook in vers 12 dat de vrouwen aan het werk zijn. Dat zijn dus niet allemaal mensen met ervaring in het timmerwerk en in het beitelwerk. Je zou kunnen zeggen, zitten er ook mensen bij met twee linkerhanden. Mensen die eigenlijk gewend waren om te werken als apotheker. Of in de beveiliging, als poortwacht. Iedereen doet mee. Is dat niet opvallend? Je hoort dus niemand zeggen, nee, dat kan ik niet. Daar ben ik niet voor opgeleid. Daar moet je bij mij nou maar niet mee aankomen. Daar moet je nou maar iemand anders voor vragen. Allemaal zetten ze zich ervoor in. Dus het herstelwerk aan die muren van Jeruzalem is niet alleen iets voor de bouwvakkers. Of voor de priesters. Allerlei groepen uit de bevolkingsopbouw van Jeruzalem worden ingeschakeld. En weet u wat dat wil zeggen? De opbouw van Gods koninkrijk en het werk aan het herstel van de muren van Jeruzalem, dat is dus niet iets wat we kunnen uitbesteden aan een kerkraad, aan een dominee, of als u nog kinderen hebt die naar de basisschool of voortgezet onderwijs gaan, die u kunt uitbesteden aan een meester of een leraar in de klas. En het is ook niet zo dat je kan zeggen, nou, bel mij maar niet hoor, want ik ben daar niet geschikt voor. Vanuit dit gedeelte komt die hele directe vraag tot ons. Waar ligt onze inzet voor de gemeente van Elburg? En welk bouwwerk verricht u? Laat die vraag nou eens eerlijk tot je komen. Want je kan in de kerk zitten, een beetje consumeren. Af en toe een kritische noot op de prediking. En je hebt ook wel je oordeel klaar over de kerkraadsleden. Met allerlei zaken ben je het misschien niet eens. Misschien soms ook wel terecht, maar ja. Zoals er altijd waar er gewerkt wordt. Dat er fouten worden gemaakt, maar. Maar wat is nou uw inbreng? En wat voor bouwwerk doe jij? Want die vraag die mag er ook wel worden gesteld. Het doet me denken aan wat ik las over die bejaarde vrouw. Een vrouw die al in de 80 was. En toen de dominee bij haar kwam, toen lag de verenigingsgids van de gemeente geopend bij de lestijden voor de catechisanten. En die dominee die vroeg verwonderd aan haar waarom dat nou zo was. En toen zei die vrouw dat zij elke maandagavond in gebed ging op het moment als de dominee catechisatie gaf aan de jeugd van de gemeente. En dan bad ze of de Heere dat onderwijs aan de jeugd van de kerk wilde zegenen. Kijk zo, in alle eenvoud en op de achtergrond, mag ik maar zo zeggen, droeg die vrouw toch haar steentje bij aan de opbouw van Gods koninkrijk. En moet eens opletten wat erbij staat. We lezen dat bijvoorbeeld in vers 10. Dan staat er, in het midden van vers 10, en tegenover zijn huis. Dat wil dus zeggen, ze verbeterden die delen van de muur of van de poort die tegenover hun huis waren. Ze waren dus dicht bij huis aan het werk voor de herbouw van de stad. Dat is een les. Nehemia gaf dus elk een afgebakend stuk werk. En voor de bouw van Jeruzalem hoefden ze niet ver weg te gaan. Het begint dicht bij huis. Daar begint de betrokkenheid. Want het was ook in eigen belang dat ook de muur werd verstevigd in de eigen omgeving. Hoe dichter bij huis, hoe betrokkener iemand zich er ook zou voelen. En daar moet je dan ook beginnen met dat bouwwerk. In je eigen huis. In je eigen gezin. Op de plaats waar je werkt. In de klas waar je zit. In die collegezaal waar je medestudenten ontmoet. En daar heb je de muur ook op te trekken. Zeker ook in de gezinnen. Om zo de wereld buiten je gezin te houden. En dan is het zo belangrijk dat daar geleefd wordt naar de wil en de geboden van de Heer. Dus heel eenvoudig. De eerste taak ligt heel dichtbij. Kijk, en ik ken wat dat betreft u niet en ik weet niet allemaal wat u doet. Maar het kan ook maar zo zijn. En hoe gevaarlijk is dat ook niet, ook als het gaat om ambtsdragers, predikant, ouderling, diaken. Maar ook voor anderen die werken in ook Gods Koninkrijk, dat er allerlei werk wordt gedaan, ver van huis, vaak op pad, evangelisatiewerk, zendingswerk of wat allemaal ook. En ook belangrijk om ook anderen in de wijde omgeving ook te vertellen van het werk wat Christus heeft gedaan tot zaligheid van zondaar. Maar hoe is het nou gesteld met de muur tegenover uw eigen huis? Want het is toch verkeerd als we allerlei werk buiten de deur doen en ondertussen ons eigen gezin zouden verwaarlozen. We hebben toch eerst te letten op de staat van de muur dichtbij ons. En dat hebben we te beseffen, daar ligt allereerst onze taak. Tegenover zijn huis. Dus daar waar wij leven, waar wij wonen. Daar ligt prioriteit. Omdat daar de muur wordt verstevigd. Met oog op het welzijn van ons huis, van ons gezin. Dan valt er nog wat op. Dat zien we in vers 2. En eigenlijk komt dat steeds terug, hè? Daarom stopten we ook met het lezen bij vers 5. En aan zijn hand. En aan zijn hand. En aan zijn hand. Dus eigenlijk steeds zij aan zij, schouder aan schouder. Ze gaan allemaal aan het werk. En daarin vormen ze ook een eenheid. Ze staan niet tegenover elkaar. Maar ze doen het met elkaar. En al die mensen met die verschillende achtergronden en die verschillende karakters, die zijn tot een eenheid gesmeed om samen de schouders eronder te zetten. Zo hoort het toch ook te zijn, ook in een kerkelijke gemeente. Het eigen belang aan de kant. En je zou kunnen zeggen, geen eilandjes op de bouwplaats. Samen een eenheid. Is dat ook niet vaak ook het geheim van samenwerking? Is dat ook niet het geheim van bedrijven waar het goed loopt? Is dat ook niet het geheim als je misschien nog wel eens terugdenkt aan de zomervakantie en jongelui die met elkaar een vlot aan het maken waren, twee groepen tegenover elkaar, en hoe belangrijk het dan was dat je met elkaar sprak en met elkaar dingen deelde, en dat je ook wist van elkaar wat je aan elkaar had. Nou, zo dus ook bij de herbouw van Jeruzalem. Samen zijn ze één in hun werk. En samen gaan ze aan de slag. Vanuit dat geloof dat het de Heere, de God van de hemel, ons doen zal gelukken. En zo dient het ook vandaag te gaan. samen aan de slag vanuit die overtuiging dat het alleen zal gelukken als God erin mee zal komen. Eendracht en verbondenheid is toch een rijke zegen. En het is toch ook een vrucht van Gods geest. En verdeeldheid is dat nooit. Ja, er kan ook verdeeldheid ontstaan tussen kinderen van God, zeker. Maar dat is altijd als ze dan niet op hun plek zijn. Want de geest, die verbindt aan God. En die verbindt ook mensen aan elkaar. Daar kun je toch naar uitzien. Zoals het ook was bij die eerste christengemeente in Jeruzalem. Waar ze alles gemeen hadden en alles met elkaar deelden. Door Gods geest waren ze verbonden aan Christus en verbonden aan elkaar. En kunnen ze met elkaar door één deur wat ze eerder nooit konden. Omdat ze door het geloof, door die deur Christus zijn gegaan. En zo elkaar hebben gevonden. Want zo ligt het toch. Als je de Heere in zijn Zoon hebt leren kennen. Als een God van volkomen zaligheid. Dan kun je toch niet voort laten bestaan dat je in een conflict leeft met een ander. Want dan moet het worden tot één kudde. Tot één herder. En dat is ook wat de Heere voor ogen heeft. Een gemeente, met allemaal verschillende ledematen, maar wel van één en hetzelfde lichaam. Die samenwerken en elkaar ook nodig hebben. Zodat ieder zijn gave inzet tot nut en tot zaligheid van de ander, zoals de catechismus dat ook zegt. En wat zou dat toch een zegen zijn als dat in de gemeente en in de kerken zou worden gevonden. En dat is een sterkere band dan een familieband. Maar dat is een geloofsband die God de Heilige Geest zelf heeft gelegd. Want verdeeldheid bij de bouw van de stad van God, ja, dat is zonde. Zo mag het niet, zo hoort het niet. En dat blokkeert ook het herstelwerk. En als onderlinge verdeeldheid, als dat de boventoon voert, dan ben je ook eigenlijk meer bezig met jezelf dan met het bouwwerk. En in Jeruzalem lag dat anders. Ze hebben allemaal de herbouw van de stad van Jeruzalem voor ogen. Het is aan allen om de eer van God te doen. En al die mensen hebben hun tijd, hun kracht en hun energie gegeven voor de herbouw van Jeruzalem. Stoffelijk werk, ja zeker. Metselen, timmeren. Maar daarachter gaat nou liefde en warmte schuil voor Gods kerk. Onbaatzuchtige liefde die niet rekent, maar geeft. Niet gedreven van het wettische ijver, maar vanuit die geloofsomgang met de Heere. En daarom vermeldt de Heere al die namen tot hun gedachtenis. Ze mogen het werk doen vanuit het besef dat de Heere het hen zal doen gelukken. En zo wordt de bouw voor Jeruzalem voortgezet. Door zich in liefde aan de waarheid te houden. En zo toe te groeien naar het hoofd, Jezus Christus. En daarom wordt er geschaafd. Wordt er gebeiteld. Wordt er getimmerd. Wordt er gearbeid. En dat alles gericht op de eer van God. Dan komen we bij de tweede gedachte, het nachtelijk bezoek aan de bouwplaats. Ja, dan lijkt het zo mooi, die eenheid, maar dan ineens zie je dat niet iedereen meedoet. Vers 5. Voorts aan hun hand verbeterden de Tekoïten, maar hun voortreffelijken brachten hun hals niet tot de dienst huns heren. Zij hebben aanstoot genomen aan het leiderschap van Nehemia en het bouwwerk is hen te min. Zij zijn de bestuurders. De mannen die de vergaderingen leiden en de besluiten nemen. Die het beleid uitstippelen. Zij zijn de belangrijke mensen. En zij vinden zich te min om met een beitel en een hamer bezig te gaan aan het bouwwerk aan die stad. Het
is eigenlijk heel pijnlijk, want ze zijn daarmee wel ongehoorzaam aan Gods bevel. Maar zij hebben liever hun eigen ijdele eer dan Gods eer. En je proeft bij hen geen liefde en betrokkenheid op Gods dienst. Ze willen zich daarvoor niet inzetten.
Dat is trouwens een vraag, hè? Als er geen liefde en betrokkenheid is op Gods dienst.
Ja, dan is er toch ook geen liefde tot God zelf.
Dat gaat wel altijd samen. Als je geen liefde hebt voor Gods dienst, heb je ook geen liefde voor de God van die dienst.
Die leiders van Tekoa, niet ver ten zuiden van Jeruzalem, die doen niet mee. Zij die komen uit hetzelfde gebied waarvan ook de profeet Amos afkomstig was. Best aangrijpen, dus ze behoren bij hetzelfde verbondsvolk. Ook zij zijn besneden. Ze dragen dus hetzelfde verbondsteken. Ze delen ook in dezelfde verbondsbelofte. Maar ze weigeren zich in te zetten voor de herbouw van Jeruzalem. Ze willen dat werk niet gaan doen.
Het zal maar van jou geschreven zijn, staan.
Die aanzienlijken, de voortreffelijken van Tekoa, die de dissonant vormen in die namenlijst van Nehemia 3. Zij horen er niet bij. Inderdaad, zij horen er niet bij. Onbekeerd. Want dat blijkt toch wel uit de vrucht. En daarom opnieuw die vraag. Want aan de vruchten herken je de boom. Als je aan de zijlijn staat. Vanuit de zijlijn van alles roept. En overal kritiek op hebt. Maar weigert mee te doen. Aan het bouwwerk in Gods koninkrijk. Dan kan daarmee wel eens de gesteldheid van je hart openbaar komen. Als het juk van Christus je te zwaar weegt. Omdat je liever het juk van de wereld draagt. Onder dat juk zal je eenmaal bezwijken. Die aanzienlijken van Tekoa die helpen op geen enkele manier mee met de bouw. En ik hoop dat er niemand is die moet zeggen, ja, ze lijken er op mij, mopperend. Scheldend misschien wel. Vol van kritiek. Vol van klaag. En van murmureren. Zulke mensen werden nou gevonden onder het verbondsvolk. Bouwend aan hun eigen bestaan en aan hun toekomst. Maar zich afzijdig houden aan de herbouw van de stad van God. Dat zijn nou die aanzienlijken van Tekoa. Precies zoals een mens van nature is. Waarin toch zijn onwil openbaar komt. Om te werken en bezig te zijn met de dingen van Gods koninkrijk. Kijk, want het is toch waar Gods geest de hoogmoed van een mens gaat afbreken. Daar schuift Gods geest een ander fundament onder ons levenshuis. Jezus Christus en dien gekruisigd. En als daar oog en hart voor is gekomen, dan kun je ook dienstbaar worden aan de opbouw van het koninkrijk van God. Omdat je zelf gefundeerd bent op dat fundament Christus. Maar dat was nou het probleem van die voortreffelijken, van die aanzienlijken van Tekoa. En ondanks hun werkweigering gaat het bouwwerk wel gestadig verder. Er wordt ook opgemerkt. En het roept ook weer verzet en vijandschap op. En dan komen we in hoofdstuk 4. Maar het geschiedde als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig en hij bespotte de Joden. En hoe verder het herstel vordert, hoe sterker de tegenstand zal zijn. En dat zien we juist in die eerste 6 versen van hoofdstuk 4 die in de Hebreeuwse Bijbel bij Nehemia 3 worden geplaatst. Sanballat wordt kwaad, toornig, hij ontstak, hij kan dit niet uitstaan. Hij kan het niet hebben dat er gebouwd wordt aan het herstel van de muren van Sion. En hij wil dat tegenwerken.
Kijk, de duivel komt er altijd op af als het de mens om God te doen is. En weer zijn het die Sanballat en die Tobia die proberen de herbouw van Jeruzalem te verstoren. En Sanballat, die hitst de anderen in Samaria op om zich te keren tegen de Joden. En een leger van vijanden komt op de been. En Sanballat gebruikt daarbij, en dan komen we in het volgende vers, hij gebruikt daarbij het wapen van de spot. Om die amechtige Joden, die machteloze Joden, te bestrijden. Je ziet bij hem de bezorgdheid dat de herbouw van de stad voor hem gevolgen zal hebben. En je hoort die spot. Wat halen die machteloze Joden uit? Zal men hen laten geworden? Zullen we hen hun gang laten gaan? Zullen ze offeren? Zullen ze dan weer offers brengen om God tevreden te stellen? Zullen zij het in een dag volenden? Ze werken zo hard, denken ze dan dat ze in één dag klaar zijn? En zullen zij de steentjes uit de stofhopen levend maken, daar zij verbrand zijn? Ze gebruiken die kalksteentjes die jaren geleden al zijn verbrand. Die stenen, die zijn toch ongeschikt en die kun je toch nooit meer herbruiken? En Tobia, vers 3, die doet er dan een schepje bovenop. Die kijkt dan spottend naar die bouwers van de muur. En hij zegt, als daar nou een sluipende vos tegenaan loopt, valt die muur zo om. Zie je hoe gemeen het eigenlijk is wat ze doen. Ze maken die herbouw belachelijk. En ze hopen daarmee dat het volk er onzeker door wordt, dat ze ontmoedigd raken. En reken maar dat de duivel daar wel gebruik van zal hebben gemaakt. Hij zal het ze hebben voorgehouden, zie je wel. Het wordt helemaal niks. Waarom nou al die moeite? Het is te vergeefs dat jullie mee bezig zijn. Denk je echt dat die muur bescherming biedt? Het is onbegonnen werk. De duivel die gebruik maakt van het wapen van de spot, dat doet hij nog steeds. Heel gemeen, filijn ook dikwijls. Venijnig bovendien. Zijn we er eigenlijk allemaal niet een beetje bang voor? Voor het wapen van de spot. We willen niet uitgelachen worden. Is de jongelui niet om je kleding en dat je daarom denkt, ik pas me maar wat aan. We willen niet voor dom worden aangezien en we willen gewoon mee kunnen praten met de onderwerpen waar de collega's ook over praten bij de koffie. En daarom, ja, je moet dan toch wel wat op de hoogte blijven van alles wat er in de wereld speelt. Ook een amusement, een entertainment en je moet toch wel een beetje weten alles wat er aan de hand is. Omdat we bang zijn dat we alleen komen te staan en dat we er buiten komen te staan. Die spot. Hoe kun je daar niet last van hebben? En als je de pijn voelt, als je eruit ligt en dat wil je niet. Dan denk ik aan het meisje. Ze was de enige die geen broek droeg in haar vrije tijd. En ze was de enige uit haar klas die niet uitging in het weekend. En ze was de enige die serieus meedeed op de vereniging in de kerk. Ze kwam eruit te liggen en ze werd gepest. En daardoor werd die spot voor haar alleen nog maar erger. Waar is die God van je nou dan? Kan hij je dan niet helpen? Wat heb je dan aan hem als je alleen komt te staan? Hoe moeilijk kan dat niet zijn? En hoe zijn er soms niet velen die toch maar overstag gaan uit angst voor de spot? En om er buiten te komen te staan. Christus heeft het ook meegemaakt. Hij werd bespot. Hij werd uitgescholden. Een vriend van tollenaren, van hoeren, van zondaren genoemd. Een wijnsuiper, een vraatzucht. Je houdt er maar rekening mee. Dat als je werkelijk mag meewerken. En de herbouw
van de stad van God. Als je werken wordt ingeschakeld in het bouwwerk in het koninkrijk van God, dan krijg je met spot, met vijandschap, met tegenstand te maken. En wat kan dat soms wel eens ook naar je gevoel, het bouwwerk in de weg zitten? En hoe moet je daar nou mee omgaan? Als je zoveel vijandschap proeft van de mensen om je heen. Dat zien we dan tenslotte in onze laatste gedachte. Het hartelijke gebed op de bouwplaats. Want wat moet je nou doen als er nou zo wordt gespot met God, met zijn woord, met zijn dienst en met zijn werk? Moeten we kijken naar Nehemia vanaf vers 4. Hij brengt hem in het gebed. Hij vlucht ermee tot Gods genadetroon. Satan die bereikt dus met die spot eigenlijk het tegenovergestelde wat hij beoogt. Hij wilde daarmee een mens bij God vandaan trekken, maar het brengt Nehemia juist naar God toe. En tegenover het wapen van de spot plaatst Nehemia nou het wapen van het gebed. Hij neemt dus niet het recht zelf in handen, maar hij geeft het over aan hem die rechtvaardig handelt. En later zien we toch dat de meerdere van Nehemia, de Heere Jezus, dat ook deed. Hij schold niet terug en hij sloeg niet terug. Maar het is wel een heel indringend gebed wat Nehemia dan bidt, vers 4 en 5. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd. Geef hen over tot een roof in het land der gevangenis. En dek hun ongerechtigheid niet toe. En hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht. Want ze hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. We proeven niks van clementie. Nehemia vraagt dus eigenlijk gewoon om de dood van de vijand. Dat is toch weer een beetje apart. Nou, moeten we goed in de gaten houden wanneer Nehemia bidt en hoe hij dit bidt. Hij vraagt dus niet om persoonlijke wraak. Maar hij voelt aan dat hier Gods eer en Gods naam in het geding is. En daarom vraagt hij om een rechtvaardige vergelding. Het kan niet ongestraft blijven als God wordt uitgedaagd en zijn naam en zijn werk in diskrediet wordt gebracht. Dit raakt hem zo diep dat hij bidt om Gods rechtvaardig oordeel. Kennen wij daar ook iets van, dat er bij ons ook dat vuur is als het gaat om de eer van God? Dat we ons zo herkennen in die woorden uit vraag en antwoord 123 uit de Heidelberger Catechismus. Waar het eigenlijk ook een gebed is. Regeer ons alzo door uw woord en door uw geest, verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mits schades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En zo hè, dat ze ook worden verbroken. Omdat Gods eer in het geding is, dat de vijand gestopt moet worden. Het kan niet ongestraft blijven, want dan zou God onrecht worden aangedaan. Zijn wij persoonlijk, als ouders, als kerkraadsleden, als gemeenteleden, zijn we niet te verdraagzaam tegen de zonde? Dat is toch begrijpelijk, 2025, dan ja, moet je ook mee met je tijd. We moeten toch ook voorzichtig zijn en we moeten ook op onze woord letten hoe we het formuleren. We moeten rekening houden ook met de gevoelens van de ander. Nehemia doet dat niet. De eer van God weegt hem zwaarder dan de instemming van mens. Het spotten met God, dat mag niet bestaan. En de eer van God dient ons liever te zijn dan onze eigen naam. En daarom kunnen we het toch niet laten gebeuren als er gespot wordt met God. Of als er een loopje wordt genomen met Gods woord en met Gods inzettingen. Zijn we daarin niet allen veel te laks en te gemakzuchtig? En als we ons eigen leven eens bekijken, moeten we dat allemaal niet zeggen. Meerdere momenten in ons leven. Ik zweeg
toen ik moest spreken. En ik zei er niets van toen die collega zich te buiten ging in zijn woorden. En ik liet het gebeuren toen mijn kinderen weer weggingen om de zonde te bedrijven. We laten het zo snel gebeuren. Nehemia niet. Gods zaak dient ons zwaar op het hart te wegen. En door dit gebed krijgt Nehemia standvastigheid en moed om verder te gaan met de bouw. Want dat zien we in vers 6. Het bouwwerk gaat gestaag verder. Steen voor steen wordt er gelegd. Dwars door die vijandschap heen gaat God voort met zijn werk. En ondanks het woede van de wereld en het knarse tanden van de duivel gaat het werk door. Want die stad van God, die komt er. Zeker. Daar staat God zelf voor in. En we lezen in vers 6. Want het hart des volks was om te werken. Het was werk met de handen, timmeren, beitelen, zagen. Maar het kwam wel voort uit hun hart. Want het hart des volks was om te werken. Voor al die bouwers was het dus een hartenzaak. De Heer had het beginsel en het verlangen in hun hart gelegd om te bouwen aan het herstel van de muren van Jeruzalem. Hij had het hart gaande gemaakt om de zonde daarmee te breken en om alles weer te gaan herstellen. Het was dus een zaak van het hart. En hoe ligt het nou in ons hart? Is het hart veranderd, vernieuwd, wedergeboren? Want daar komt het op aan. De Heere vraagt ons hart. Dat is ook bepalend. En dan zien we dat er staat: doch wij bouwden de muur, en dat is het laatste, daarmee eindigen we, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe. Ze doen het werk dus met hun hart, wat bij ons die vraag oproept: is daar ook bij ons die hartelijke betrokkenheid vanuit een vernieuwd en wedergeboren hart? En tegelijk moet van hun werk gezegd worden: ze komen niet verder dan de helft. Zelf komen ze altijd weer krachten tekort. Gelukkig, Godzijdank, was dat bij die meerdere van Nehemia anders. Let op zijn hart en let op zijn werk. Hoe hij gewillig was om het werk van zijn vader te doen, dat zijn vader hem had opgedragen. Maar hoe hij ook in staat was om dat werk volledig ook te doen. Als hij zijn hart te bloed heeft gegeven voor goddelozen. En hij nog steeds voortbouwt aan die stad van God, dat hemelse Jeruzalem. En levende stenen vergaderd door zijn woord en door zijn geest. En hij ze metselt op dat fundament dat hij heeft gelegd met zijn dierbaar bloed. Hij die nog voortbouwt aan de bouw van het hemelse Jeruzalem. En zo staan ze daar bij die muur. De bouwers en de vijanden. Aan welke kant sta jij? Nehemia gaf leiding aan het werk. Maar meer dan Nehemia is toch de Heere Jezus Christus. Hij die de spot en de verachting helemaal op zich heeft genomen. En net als Nehemia bidt hij ook. Maar hij bidt op grond van zijn volbrachte werk. Niet tot de helft, maar helemaal. En hij bidt dat zijn huis vol wordt. En zijn hart brandt ook van verlangen. En zijn werk zet hij voort en die grote bouwmeester die gaat voort. Hoe de vijand ook oprukt, maar hij zet voort en er zal geen steentje achterblijven. Verkoold misschien onder het stof, waardeloos in zichzelf, maar hij maakt ze tot levende stenen. Gegrond op zijn offeranden, op het fundament dat hij zelf heeft gelegd, op dat zo in dat Jeruzalem alles weer zal zijn tot eer en verheerlijking van God drie enig. Amen.
Zo nam u ons vanuit uw woord mee naar die bouwplaats in Jeruzalem, waar ze er waren, de bouwers en de vijanden. En voor die vraag kwamen te staan, waar horen wij bij? Heere, geef toch, als zij er stonden, die hoorden bij de vijanden, bij de slopers, bij de afbrekers, bij degene die alles maar weer stuk maken, dat ze tot inkeer komen. En door woord en geest worden veranderd, vernieuwd, opnieuw geboren. En aan de goede kant komen te staan bij de bouwers. Nee, die het niet in eigen kracht kunnen. Maar omdat u hun hart hebt gaande gemaakt. In hun hart die grote verandering hebt gewerkt. En zo mogen we toch bidden dat we naar huis toe gaan. Met die vraag, met die nood. Waar stonden wij bij? En wilt u toch geven dat geen van uw vijanden rustig de nacht in kan gaan. Maar wilt u ook geven dat allen die door uw genade tot die bouwploeg mogen behoren,
dat in afhankelijkheid van u en aanhankelijkheid aan u hun werk verrichten, niet in eigen kracht, maar gedragen en geleid door uw geest. Gaat u zo met ons, aanvaard onze dank, vergeef wat zondig was en leidt u ons onderweg naar aankomende zondag. We bidden dat alles uit genade om Christus wil. Amen.
We willen nog gaan zingen uit de 48e psalm, het 5e vers, dat Sion's berg weer galm van vreugd, laat Juda's dochters zijn verheugd, vers 5 van 48.
Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.